Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Zijn we begonnen met de Mannenbrein podcast. Super welkom Iris.
Dank je.
Voor de mensen die jou niet kennen, kan je kort vertellen wat je doet en waar je mee bezighoudt?
Ja, dat kan ik wel. Ik ben traumatherapeut. Ik heb een praktijk, De Helende Weg. En ik begeleid daar mensen die zijn opgegroeid bij ouders met psychische of verslavingsproblematiek. In individuele sessies. En ik heb ook een 10-daagse training. En een, ja, om echt wat langer in die thema's te duiken die mensen met een die daarin zijn opgegroeid zo goed kennen. En ik geef ook een oudste dochter training. Daar geef ik in het najaar weer 2 van. En die, wat ik daarnet al zei, ik denk iets van 60% van de mensen die in mijn praktijk komen zijn oudste dochters. Ik ben er zelf ook één. En dat brengt gewoon bepaalde thema's en dynamieken met zich mee. En daar kijken we naar. Hmm. En nou ja, wat ik altijd heel erg van belang vind, is om... we werken met waar iemand mee komt. Dus ik ben niet degene die bepaalt van daar gaan we naar kijken. In de trainingen natuurlijk wel, maar niet in de individuele trajecten. En rond die thema's schets ik vaak een beetje van, joh, waar gaat het nou over? Hoe zit die dynamiek nou in elkaar? Zodat mensen echt gaan begrijpen wat er nou aan de hand is, wat er nou gebeurt. En ik werk veel met het lijf. Dus veel via familieopstellingen en de klassieke familieopstellingen zijn veelal, worden die gebruikt om een dynamiek zichtbaar te maken. Dus door wat er tussen jou en, of eigenlijk tussen jouw moeder en haar ouders, of tussen je vader en zijn ouders is gebeurd. Daardoor is de dynamiek tussen jou en jouw ouders zo en zo. En dat kan een hele heldere kijk geven op dingen van, oh, zo zit het dus in elkaar. Maar ik kijk veel meer naar hoe is het nou eigenlijk voor jou geweest om bij deze ouders op te groeien. Zonder dat het gaat over dat ze verkeerd zijn of dat ze slechte mensen zijn of het allemaal fout hebben gedaan. Maar veel meer dat die camera 180 graden gedraaid mag worden en te kijken naar van wat gebeurt er nou bij jou? Welk effect heeft dat nou eigenlijk gehad? En dat doen we vaak via het lijf. Wat gebeurt er in je lichaam? Welke signalen merk je nou eigenlijk op wanneer je tegenover je ouder staat, die daar op dat moment niet eens is. Maar ja, je ziet eigenlijk vaak al dat de reactie er meteen is. Zelfs al ligt er gewoon een matje op de grond wat je moeder of je vader vertegenwoordigt. Mm-hmm. En via het ervaren van je lijf, van de signalen die je lichaam afgeeft, kom je bij voelen. Dus die 3 lagen van begrijpen, ervaren en voelen, die verbinden we met elkaar. Nou ja, dan ontstaat er ruimte, een gevoel van ik kan meer zelf kiezen hoe ik inga op een bepaalde situatie. Of meer gevoel van keuze en eigen regie. Dat is eigenlijk een beetje wat er dan komt. Hmm. En het is, ik vind het beeldschoon werk. Omdat het mensen dichter bij zichzelf brengt. En daar hou ik ongelooflijk van. Dat vind ik echt het mooiste wat er is. En het vraagt ook tijd. Dus het is niet een kwestie van, oké, we gaan even 3, 4, 5 weken achter elkaar iedere week een sessie doen. Huppakee, er doorheen. Dus het vraagt echt terugkomen bij jezelf, integratie. Een beetje op pruttelen. Maar het is vaak gewoon een hele intense realiteit om onder ogen te zien.
Ja.
Als je daarin opgroeit, zeg maar.
Ja, want kun je voorbeelden geven over wat definieer je precies als kinderen met ouders met psychische problemen? Er zit natuurlijk wel heel veel in die naam, maar
ja.
Kan je daar wat voorbeelden van geven, zodat het wellicht voor mensen die dat voor het eerst horen een wat beter beeld geeft?
Ja. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Ik ben ook geen diagnosticus. En veel ouders hebben ook geen diagnose, de mijne ook niet. En eigenlijk ben ik in de therapie niet eens zo heel erg bezig met die diagnose. Soms wel, omdat het helpend is, omdat ik natuurlijk ook dingen herken. Ik weet vrij veel over opgroeien bij een ouder met een narcistische persoonlijkheidsstructuur. En eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Het gaat over dat je in een overlevingsmechanisme terechtkomt. Maar het is wat er in mijn optiek psychische problematiek of verslaving ten grondslag ligt, is trauma. En je ouders hebben dit als respons gehad op hun eigen trauma. Dus ik ben niet zozeer bezig met te kijken van oké, maar dit is de diagnose. Het gaat veel meer over jouw respons op je ouders met trauma. Het is namelijk zo, we hechten ons hoe dan ook. We hechten ons als kind. Of dat nou aan een gezonde ouder is of aan een ouder die heel erg in zijn of haar overleving zit. Of heel erg zit in een traumadeel. We hechten ons hoe dan ook. En wanneer je je hecht aan een overleefdeel of een traumadeel van je ouder, dan gebeurt daar iets, dan doet dat iets met je. Want je kunt niet je op een gezonde manier hechten. Je kunt niet een gezonde hechting hebben. En dan, ja, weet je, trauma ontslaat je niet van zelfreflectief zijn. En het ontslaat je ook niet van verantwoordelijkheid nemen voor hoe jij omgaat met je eigen trauma. En het effect dat dat heeft op je omgeving. En dat is eigenlijk veel meer waar het over gaat voor kinderen. Dat ze een ouder hebben die niet zelfreflectief is en die niet zegt, oh jeetje, weet je, ik ben heel boos geworden, ik heb op een bepaalde manier gereageerd of ik heb je volstrekt genegeerd waar je mee kwam met je behoefte. Sorry daarvoor, dat was van mij, dus daar moet ik aan werken. En ook op volwassen leeftijd zie ik heel vaak dat, ja, dat je als volwassen kind wel bij je ouders kunt komen, maar nog steeds ja, vind je geen antwoord. En zeggen ze, ja, we hebben ons best gedaan en weet je, je bent er goed terechtgekomen, of wat het dan ook is, maar niet van, oh ja, hoe het voor, ja, ik snap dat het je pijn heeft gedaan, hoe ik dat heb gedaan. En dat is eigenlijk wat we het meeste nodig hebben. En anderzijds denk ik ook, ja, trauma wil gezien worden, het liefst door onszelf. En het is fijn als daar een getuige bij is. En het is helemaal fijn als het erkend wordt door onze ouders. Maar ja, veel van de keren dat kinderen naar hun ouders toe gaan, gebeurt dat niet.
Ja. Wat zijn de verschillen tussen een kind dat opgroeit met ouders met psychische problemen versus een kind die wellicht ouders heeft die minder trauma hebben of verantwoordelijkheid hebben genomen voor dat trauma en behandeling zijn, in ieder geval een veilige omgeving weten te creëren. En dan bedoel ik vooral voor nu nog de verschillen in de ervaring van opgroeien in zo'n gezin.
Ja, hoe ik het vaak schets, ik zet vaak ook die twee voorbeelden naast elkaar. De gezonde situatie en de minder ideale situatie noem ik het meestal. En ik zet het over het algemeen vrij zwart-wit neer. Zo zwart-wit is het vaak niet. Ja. He, omdat je ook mooie herinneringen kunt hebben en hele fijne tijden kunt hebben beleefd. En dat iets op latere leeftijd pas tot uiting kwam. Maar wanneer je wordt geboren in een gezin bij ouders die zichzelf dragen, bij zichzelf zijn, uitgelijnd, zeg maar, met zichzelf. Misschien inderdaad wel trauma, maar daar wel zicht op. Of daarmee gewerkt hebben. En weten hoe ze dat moeten doen. Dan word je geboren in een ruimte waarin je helemaal je mag ontwikkelen. Waarin je mag uitproberen, ontdekken, spelen, ontplooien. Dingen niet leuk vinden, dingen wel leuk vinden. Dingen in eerste instantie leuk vinden en later denken, nou, het is het toch niet. Maar dan heb je een hele vrije ruimte wanneer dat kan. En dan heb je ouders die resoneren op je behoeften. Dus die resoneren op van goh, wat heb je nodig? En hoe kan ik daar zo goed mogelijk op inspelen? En dan heb je dus ook En over het algemeen is nog steeds de moeder degene die de eerste zorg biedt, hè? Omdat dat het meest dichtbij is. Maar dan, dan neemt je moeder je bij zich als je iets nodig hebt. En dan wordt je systeem, wordt je zenuwstelsel al rustig in de aanwezigheid alleen al van haar. Dus dan hoeft nog steeds niet het probleem opgelost te zijn, maar door de aanwezigheid bij je moeder kalmeert je zenuwstelsel al. En we worden geboren met een hele smalle bandbreedte waarin we tevreden zijn. Omdat we niet onze eigen behoeften kunnen vervullen, daar hebben we onze ouders voor nodig. We kunnen niet zelf ons eten pakken en weet je, ergens naartoe gaan als we het ergens niet fijn vinden en zelf in ons bed kruipen. Dat kunnen we gewoon allemaal nog niet. Dus we hebben echt onze ouders nodig, want we worden in totale afhankelijkheid geboren. En dan kunnen je ouders dus daar ook echt op inspelen en kijken, wat heb je nou nodig? En wanneer ze dat systematisch blijven doen, dan wordt in de loop van de tijd dat je opgroeit, de jaren dat je opgroeit, wordt die bandbreedte steeds breder en steeds ruimer. En dan ontstaat er van binnen een gebied waarin je voelt van, nou, ik ben oké. Ik kan mezelf dragen. Ik kan contact maken met mijn behoeften, met wat ik wil, met wat ik leuk vind, wat ik niet zo leuk vind, mijn grenzen, mijn verlangens. Ik kan weet dat ik dit goed kan. Nou, dat misschien niet, kan ik misschien leren. Of ik heb er geen zin in, ook goed. En binnen dat gebied kun je best wel wat stress hanteren. Dus daar kun je echt wel voelen van, ja, het is spannend, maar kan het aan. En als de stress te groot wordt, weet je, is er een diep weten van binnen waarbij je voelt, ik heb mijn ouders om op terug te vallen. En vanuit dat gebied, zeg maar, kun je dus op volwassen leeftijd, en dat begint natuurlijk al eerder in vriendschappen en zo, kun je wederkerige relaties aangaan. Maar ja, hoe ik het altijd omschrijf is, wanneer je in een gezin geboren wordt met ouders met trauma, dan zijn er een aantal vacatures. Er zijn een paar lege plekken, maar niet zo'n enorme ruimte. Er zijn een aantal lege plekken en je rolt in die lege plek. Je rolt in de vacature en bij die vacature hoort een taak. En die taak die ga je tot in perfectie ga je die ontwikkelen. En dat is natuurlijk een overlevingsmechanisme. Dus dat ontwikkelt zich al heel jong. Dat is echt zelfs al voor het gebied dat je überhaupt in beweging kunt komen, kan dat er al zijn. En afhankelijk van de ruimte die er is om, ja, hoe zeg ik dat? Ook vrij te kunnen spelen en de balans die er is in gezond en niet gezond. Gezond en veel trauma vanuit je ouders, veel overlevingsmechanismen vanuit je ouders. Afhankelijk daarvan is er ook ruimte om een gezond stuk te ontwikkelen. Maar het zit veel op overleven. En wat je daarvoor moet doen is eigenlijk de behoefte van je. Je moet een keuze maken tussen je eigen behoefte of die van je ouders. Dus het kan heel goed zijn dat je als kind met je behoefte bij je ouders komt. En dat je ouders dan zeggen, te veel. Of wat doe jij nou? Of ze maken het belachelijk, of ze raken er compleet van in paniek, of ze negeren het helemaal. En dat voelt niet alleen als een afwijzing van je behoefte, maar van wie je bent. Van dat onderscheid kunnen we op zo'n jonge leeftijd niet maken. En dan, ja, die pijn van die afwijzing, dat kunnen we helemaal niet hanteren. Dus dat moeten we verbannen naar ons onbewuste. En dan komt er een overlevingsmechanisme voor in de plaats. En dat is die taak die je zo perfect gaat ontwikkelen. Want niet lastig zijn, niet te veel vragen, niet komen met jouw eigen wil. En er zijn talloze vormen, zeg maar, om dat vorm te geven. Dat is voor iedereen verschillend. Dit ligt eraan ten grondslag, maar dat is voor iedereen verschillend. Maar je zit daarmee eigenlijk in een verborgen contract. Daar word je ingezogen, zeg maar. En wat ik altijd zo'n helpende uitspraak vind, is die van Bessel van der Kolk, schrijver van The Body Keeps the Score, traumasporen. Hij zegt, hoe groter het trauma dat kinderen oplopen aan hun ouders, hoe groter de loyaliteit. Dus daar blijf je met lijntjes vastzitten. En in een gezond gezin een veilig gezin, zeg maar. Daar ben je een jaar of 18, 19, 20 en je gaat het huis uit. En dan zeggen je ouders, lieverd, ga maar. We hebben je alles meegegeven wat we tot nu toe in huis hadden. Ga maar, leef je leven, vier je successen, val je builen. Geniet er vooral van. Als je ons nodig hebt, zijn we er. Maar je bent ons niet verschuldigd. En dat is dus het gevolg wat je ziet, zeg maar, met opgroeien in trauma. Opgroeien bij ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Soms ook bij ouders met een verstandelijke beperking. Die ontmoet ik soms ook in mijn praktijk. En dan zie je dus dat er allemaal lijntjes zijn aan loyaliteit. Dat er is van, nee, je moet bij me blijven. Of je moet terugkomen. Je moet wel voor mij zorgen. Je moet zorgen dat ik comfortabel ben. Waarom ben je er niet? Weet je, dus die vrije beweging die je eigenlijk vanaf heel jonge leeftijd al gaat maken, die kan niet bestaan. Dus ja, dus je blijft in dat verborgen contract zitten. En je gaat denken van, nou, dit is wie ik ben. Dus je gaat ook denken, je overlevingsmechanisme, dat is wie ik ben. Dus ik ben heel sterk. Ik kan de kar trekken, ik kan overal verantwoordelijkheid voor nemen. Ik kan het prima alleen. Ik om hulp vragen, dat doe ik niet. Want nou ja, je kan zelfs concluderen van, nou, dat heb ik niet nodig. Maar op een gegeven moment heb je dat natuurlijk wel nodig. En dan, ja. Nou ja, wat je dan dus inderdaad ook vaak ziet, is als mensen dus zich uit dat contract proberen te bewegen, dan gaat het hele systeem pruttelen. Dan zeggen we, nee, maar we willen je terug op jouw plek, in jouw vacature. Jouw taak, dit is de taak die je moet blijven vervullen. Dus er is weinig ruimte en vrijheid om te kijken van, ja, maar wie ben ik nu eigenlijk? Wat wil ik nu eigenlijk? Wat wel in een gezond gezin gebeurt. Ik weet niet of dat je vraag een beetje beantwoord. Het is vrij uitgebreid.
Ja, ik zit te smullen. Ik denk dat je het heel mooi uiteenzet. En dat het heel erg herkenbaar is voor heel veel mensen die in die situatie zijn opgegroeid. Wat ik nog zat, er kwamen meerdere vragen op. Maar eentje waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben, wat jouw antwoord daarop is. Elk kind gaat natuurlijk door verschillende ontwikkelingsfases heen. En er is een punt, als het ware, dat je steeds beter wordt in het reguleren van je eigen emoties.
Dat is de vraag.
Op latere leeftijd, als alles goed gaat, neem ik aan.
Dat is de vraag.
Ja, dan ben ik heel benieuwd naar jou.
Ja, ik denk dat, nou ja, weet je. Wat we hebben onze ouders nodig om ons te reguleren. En we hebben onze ouders dus ook nodig om ons te helpen onszelf reguleren. En wanneer je ouders echt aansluiten op je behoeften, dan leer je in de loop van de jaren ook steeds beter om jezelf te reguleren. Maar wanneer je ouders dat niet doen, moet je op de een of andere manier, moet je het zelf gaan doen, maar dat kun je niet. Als jonge baby kun je dat echt niet. Je bent niet in staat om jezelf te reguleren. Dus je gaat je aanpassen. Je gaat zorgen dat je minder tot last bent. Of je gaat niet meer vragen. Of je gaat je behoeftes binnenhouden. Of wat dan ook wat je gaat doen. Maar je gaat. En dat lijkt dan een vorm van zelfregulatie. Maar dat is het niet. Het is meer wat je dan gaat doen is. Dat je je ouders op een dusdanige manier gerust gaat stellen. Dat ze voor je blijven zorgen. Dat is wat we als jong kind doen. Dus als het dan gaat over vroegkinderlijk trauma, dan heb je twee vormen. Dan heb je de vorm waarbij de dreiging heel evident is. Dus die is heel duidelijk fysiek gevaar, seksueel geweld, emotionele verwaarlozing, fysieke verwaarlozing, mentaal. Dus dat er heel erg op je ingepraat wordt. Of nou ja, in mijn geval was het echt zo dat mijn vader dagelijks hele lelijke dingen tegen me zei. En wat je dan doet, is dat je eigenlijk moet proberen om. Weet je, als heel jong kind kun je niet je emoties die van binnen leven, kun je niet laten zien. Dus wat je dan moet doen, is dat je zorgt dat je je emoties niet meer voelt, want dan kan je ze ook niet laten zien. Waardoor je je ouder minder triggert om dat dreigende gedrag te vertonen. Dat is geen vorm van reguleren. Dat is een vorm van dealen met de situatie op de best mogelijke manier. Dus die vorm heb je, maar je hebt ook de vorm waarbij het gaat over dat je het risico loopt dat je verlaten wordt. dat is niet zichtbaar, maar als kind voel je het. Als kind, zeker ook als jonge baby, voel je of je ouder er is of niet. Of die emotioneel aanwezig is of niet. Misschien fysiek wel, krijg je wel een schone luier en eten en word je in bed gelegd. Maar als iemand fysiek niet aanwezig is, dan grijp je mis. En dat is zo dreigend als kind, omdat het gaat over leven en dood. Zo voelt het op die leeftijd. Ben je niet bewust van, maar zo voelt het wel. Dus dan moet je alles doen om te zorgen dat je ouder blijft. En dan ga je dus je aanpassen. Dan ga je zorgen dat je niet te veel vraagt. Nou ja, al die dingen die ik net ook noemde. Zorgen dat je je ouder niet triggert om nog verder weg te gaan. Sommige kinderen gaan ook huilen en zeggen van ja, waar ben je? Maar je moet alles in het werk stellen om te zorgen dat je ouder voor je blijft zorgen. Want anders ga je dood. Dus, en dat is geen zelfregulatie. Zelfregulatie leer je alleen als je opgroeit in een gezond gezin. Waarbij je ouders hebt die dat voor je doen. En je eigenlijk in die zin steeds meer in de loop van de jaren zelfvertrouwen geven. Waardoor je leert vertrouwen. Oh, weet je, ik kan dit. Ik kan mezelf reguleren. Oh, die situatie is spannend. En ik kan dan ook wellicht, als ik het nodig heb, zeggen van ik heb even iemand nodig. Joh, help me hier even bij, want ik vind het nu even heel spannend. Maar je bent dus dan in staat om ook uit te reiken daarin. Wanneer je opgroeit met vroegkinderlijk trauma, niet. Dan is soms zelfs dat je helemaal terugtrekken in jezelf als volwassene, is dan rustiger, omdat er in ieder geval geen dreiging meer is. Dat is geen zelfregulatie, dat is isolatie. En dat is een manier waarop je dan voelt van, nou, ik word in ieder geval niet meer totaal overprikkeld van de buitenkant. Oké. Zo doen we dat. En dit is heel in het kort gezegd. Het zijn ongelooflijk complexe mechanismes hoe het in elkaar. Ik vind het echt briljant hoor, hoe we als mensen in elkaar zitten. Het is echt fenomenaal. Niet per se gezond en voedend, maar we overleven het wel. Maar ja, fascinerend vind ik het. Heel mooi.
Het is zeker. Waar ik op bedoelde met mijn vraag was het stukje wanneer je ouders een goede, ook weer heel gechargeerd gezegd, maar enigszins goede co-regulatie hebben en je leert dus van oké, mijn emoties doen ertoe, en mijn ouders helpen me daarbij. Wat denk je dat het mechanisme daar is dat iemand daardoor op latere leeftijd ook durft uit te reiken en misschien ook meer stress aan kan, meer in contact staat met die gevoelens? Is het de veiligheid van die ouders die als het ware bij het kind zorgen dat alles opkomt en dat ze merken dat ze ermee om kunnen gaan, hulp krijgen van anderen en dat die ervaring, als het ware, ervoor zorgt dat ze dat later, oh, ik zit weer in zo'n situatie en ik heb weer emoties. Ja. Maar ik heb als het ware een positieve ervaring dat je er hier gewoon mee om kan gaan, als het ware.
Ja, dat is natuurlijk op zich vrij kort gezegd, want ik denk dat je heel veel van dat soort ervaringen nodig hebt.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het inderdaad wel zo werkt. Dus je hebt inderdaad ouders nodig die blijven, die zeggen, oh, je bent nu in paniek, oh, je bent boos, het is allemaal oké, ik blijf. En dat is ook wat er eigenlijk gebeurt in trauma. In trauma ben je alleen. En is er dus niemand die je helpt om te reguleren. Dus wat we nodig hebben is iemand die zegt, joh, ook een situatie die heel spannend voor je kan zijn geweest. Of nou ja, iets als een auto-ongeluk wordt natuurlijk vaak beschouwd als als trauma. Maar het is niet de situatie die traumatisch is. Maar het feit dat je alleen bent en het niet door je heen kunt laten stromen. Dus wanneer je iets hebt meegemaakt, spannends hebt meegemaakt, of een ouder die op de een of andere manier uit de slof is geschoten omdat er iets anders was en het daarna niet herstelt, dan zet het zich vast. Terwijl als je een ouder hebt die dan zegt van, joh lieverd, kom maar even bij me. Ik snap dat het echt helemaal niet fijn voor je was. En wil je erover vertellen? Wil je alleen maar even huilen? Wil je stil zijn? Wil je even boos zijn, wat het dan ook is. Het is helemaal oké, ik ben er. Ik ben aanwezig. Wil je dat ik je even vasthoud? Wil je dat ik je weer even loslaat? Wil je dat ik je opnieuw weer even vasthoud? Wil je nog even later erop terugkomen? Het is allemaal goed, tot het genoeg is. En als je dat hebt ervaren, stelselmatig eigenlijk hebt ervaren, dan leer je dat. Want het zet zich in ons lichaam vast, die negatieve ervaringen. Het zet zich vast in ons zenuwstelsel. Dat vind ik altijd zo'n mooi voorbeeld. Als je dan heb je een hond toevallig?
Nee, geen hond. Katten gehad.
Ik ook niet hoor. Maar, oh ja. Nou goed, als je dus twee honden hebt die elkaar op straat tegenkomen, Nou, dan wordt er wat gesnuffeld en wat geblaft en ze draaien een beetje om elkaar heen. En dan lopen ze weer weg en dan doen ze boet. En is de spanning uit het lijf. En wij als mens doen dit. We zetten het vast. Omdat we echt iemand anders nodig hebben om het door ons heen te laten stromen. En als dat gebeurt, ja, dan ben je inderdaad veel beter in staat op latere leeftijd om te zeggen, joh, ik heb even iemand nodig. Ik reik uit. Maar ja, als je vooral hebt ervaren dat het heel gevaarlijk is. En risicovol, dan is dat best ingewikkeld. Dan moet je gewoon van ver komen. Dus ja.
Ja.
Dus dit beantwoordt dit je vraag meer?
Zeker, ja. Wat zijn de situaties of problemen waar mensen dan tegenaan lopen in hun latere leeftijd? En er is natuurlijk ook weer een heel scala van. Maar wat zijn dingen die je veel ziet? Bijvoorbeeld, het is natuurlijk vooral, we hebben het hier vaak over daten, relaties, de liefde. Maar ook daarbuiten, wat zijn de problematische dingen waar mensen tegenaan lopen als ze in zo'n omgeving zijn opgegroeid?
pardon. Wat je ziet is dat we worden geboren zeg maar in een gezin. En daarin leren we over liefde, over relaties, over contact. En dat leren we aan de hand van hoe onze ouders met elkaar omgaan. Wat we daarin zien, zeg maar. Dat leren we aan de hand van hoe onze ouders met omgaan, met ons omgaan. Wat er onderling gebeurt, zeg maar, met broertjes of zusjes. En daarin denk je van, nou, zo hoort het kennelijk. En zo denk je ook van, zo hoort het kennelijk met mij te worden omgegaan. Dus als we, zolang we ons daar niet bewust van zijn van hoe dat zit, hoe die dynamieken zitten, herhalen we. Dus het is waarin we opgroeien is een blauwdruk voor onze volwassen relaties. Dus dat neem je mee. Alleen, ja, ik heb wel eens een tijd geleden heb ik ergens gelezen dat we met 300 karaktertrekken geboren worden. Dus dat is nogal wat. Dus we zijn zo multidimensionaal. We hebben zoveel facetten dat je op allerlei mogelijke manieren iemand anders tegen kunt komen, wat daar precies in dat stuk op matcht. En ik vind het een wonder wat ik niet kan verklaren, hoe mensen bij elkaar komen precies op die punten waar eigenlijk je eigen pijn zit. Waar je daar precies in getriggerd wordt. En waar je dus dynamieken herhaalt. Vanuit een grote vanzelfsprekendheid, zeg maar. Dus je stapt in, ja, natuurlijk, zo doe ik het. Zo hoor je met mij om te gaan. En dat kan inderdaad in partnerrelaties, maar dat kan ook met vriendschappen, dat kan met werk. Dat kan op alle mogelijke plekken kan dat voorkomen. Dan herhaal je. En dan komt er een bepaald onderdeel van die relatie waarin je bent opgegroeid, doe je nu gewoon vanzelfsprekend opnieuw. En wat ik het boeiende vind, is dat je zou kunnen zeggen, je hebt twee uitersten. Het ene uiterste is dat je precies doet wat je kent. Dus het is herkenbaar. Oh ja, natuurlijk, het is heel vertrouwd. Ik stap zo in. Het zit echt als een heel comfortabele jas. Daar zit stress bij. Dus er komt adrenaline vrij in je lichaam. Dat heeft ook een verslavende component. Dus het geeft ook wel iets van, weet je, misschien niet eens per se lekker of fijn, maar wel levend.
Ja, ik voel er wat bij.
Ja, en de andere kant is iemand die heel vertrouwd is. Of eigenlijk, nee, niet heel vertrouwd, maar heel veilig is. Waar je kan voelen, oh, ik kan echt helemaal ontspannen. En dat kan ook een beetje saai zijn. Dus dan kan het zijn dat je daarin juist ruzie gaat zoeken met je partner. Of vreemd gaat. Of, weet je, er moet iets gebeuren. Om toch weer ergens die spanning te voelen. En dan heb je natuurlijk allemaal varianten tussen. Maar zo herhalen we dat eigenlijk. En wanneer je heel veel ruimte hebt gekregen als kind om echt je gezonde stukken te ontwikkelen, zeg maar, je gezond functionerende delen te ontwikkelen, dan herhaal je dat. Weet je? En dan kan je ook veel makkelijker zien van, oh, wacht even, hier gebeurt iets. Dit klopt niet helemaal. Dus soms heb ik natuurlijk die voorbeelden van een vrouw die bij een narcistische ouder is opgegroeid. En dan na een maand bij wijze van spreken een eerste date heeft en dan een maand later zegt hij van, oh, ik vind je zo geweldig, kom, we gaan samenwonen. En dat ze zegt, oh, wat heerlijk, iemand die me zo geweldig vindt. En je stapt gewoon met open ogen die dynamiek in. Terwijl wanneer je in een gezond gezin bent opgegroeid, dan denk je bij jezelf, dit is een beetje raar, dit is een beetje snel. Misschien moeten we wat rustiger aan doen. En ik heb een soort onderbuikgevoel dat hier iets niet klopt. Dus dan herken je het. En wanneer je erin opgroeit, ja, a fish doesn't know water. Weet je, dus dat weten we gewoon niet.
Ja.
Dus ja, hoppakee, ja, natuurlijk, hoppakee. Geen enkel probleem, doen we zo.
Ja, zou je zeggen dat het voor om een beetje een podium te schetsen, ik herken dit heel erg bij mensen die we coachen. Mm. En vaak ook als ze een traject bij ons doorlopen hebben, kijken ze terug naar sommige exen. En het is bijna alsof ze de matrix zien met al die cijfertjes. Ja. Dat ze denken, ja. Nu snap ik het. Ja. En dat ze die mannen ook gaan herkennen in een huidige datingleven. En eigenlijk dat heel makkelijk wegfilteren. En ook merken dat die mannen vaak minder interesse in hen gaan hebben. Omdat ze iets anders uitstralen.
Zeker.
En dan voor het eerst een veilige partner. Dus aanhalingstekens gezegd, iemand die in ieder geval emotioneel op en afgestemd is om hun geeft, met die ze kunnen praten.
Ja.
En dan denken we, oh, dit is hoe liefde aan kan voelen. En dat is dan meestal ook weer een proces van, is dit echt? Gaat dit blijven? Ja. Is dit echt? Ik ben heel nieuwsgierig naar, want heel veel van mannen en vrouwen die bij mij komen, die daarmee worstelen. Zoals je al zegt, het is niet alsof ze heel bewust denken, nou, ik ga eens even zo'n partner aantrekken. Het is meer gewoon dat het automatisch gebeurt.
Ja.
Maar zou je zeggen dat ze vooral dat soort partners aantrekken omdat dat vertrouwd aanvoelt? Dat is wat je natuurlijk vaak hoort. Of dat daar dus een bepaalde emoties in zitten die die persoon teweeg brengt bij jou, die je gewend bent in een dynamiek, bijvoorbeeld met je ouders. Dat je denkt van oké, dat is hoe liefde of verbinding hoort te voeden. Wat je dan niet bij zo'n veilige partner ervaart. En dat daardoor dat überhaupt niet als liefde kan zien of zo? Wat is jouw kijk erop waarom je die patronen herhaalt? Korte vraag, herken je jezelf in deze podcast? Als dat het geval is, weet dan dat je je liefdesblauwdruk en je liefdesleven kunt veranderen. Je kunt van angst naar vertrouwen gaan. Bij Mannenbrein hebben we namelijk de afgelopen 10 jaar al duizenden vrouwen en mannen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner mogen helpen. En als jij wil weten hoe we ook jou kunnen helpen, vraag dan een gratis groeigesprek aan door naar www.mannenbrein.nl/groeigesprek te gaan of klik even op de link in de beschrijving. En nu weer terug naar de podcast.
Nou ja, die afwijzing van wie je bent, waar ik het in het begin over had, dat gaat heel diep. Dus je wanneer je daarin opgroeit, dan kijk hoe ik dat moet zeggen. Je krijgt niet de ruimte om een gezond zelfbeeld op te bouwen. Dus daar komt ongelooflijk veel schaamte en schuld bij. Je komt in een hele grote vernauwing eigenlijk, waarbij je maar heel weinig beweegruimte hebt. Ik heb dat soms echt zelf ook, dat ik dat nog steeds af en toe kan ervaren. Denk van, ik heb echt een postzegel waar ik op kan staan. En dat is de beweegruimte. Maar omdat je niet hebt geleerd van er is meer. Het is gewoon een veel ruimer gebied dan dat. Dus, ik zou bijna zeggen, het is wat te plat om even in een paar zinnen te zeggen, daar ligt het aan. Omdat het zulke diep, diep ingesleten dynamieken zijn die zo in je hele systeem zitten. Weet je, echt vanaf het moment van conceptie is dat er al. Je wordt in in het lichaam, in de emoties, in de energie van je moeder gemarineerd. Weet je, daar kan je echt geen ontsnappen mogelijk. En cellen hebben een geheugen. Dus cellen hebben niet zozeer een zenuwstelsel, maar wel een geheugen in de zin van, dit is hoe ik moet zijn, hoe ik me moet gedragen. En dat is slijt zo diep in wanneer je daarin opgroeit, omdat het op dagelijkse basis aanwezig is. Dus het is ook niet een kwestie van oké, hoppakee, ik herken het nu, dus ik ga nu iets anders doen. Het zit echt tot in de haarvaatjes. En Dus ja, om dan bij wijze van spreken te zeggen, oké, je hebt een wat te laag zelfbeeld, dat dekt de lading totaal niet. Dus er zit zoveel gevoelens van schaamte voor het feit dat je überhaupt bestaat. Schaamte op behoeften, op grenzen. Om daar dan mee te komen, ook om er mee te komen, geeft schaamte.
Hmm.
Weet je, dus je zit in een soort mindfuck waar je gewoon eigenlijk niet uitkomt, omdat het alleen maar op die manier kan, bijna. Omdat op het moment dat je dan inderdaad voelt van nee, maar er is iets anders, dan is het bijna van ja, maar dit kan niet, dit verdien ik niet. Dus het vraagt ook heel veel werk om die lagen laagje voor laagje af te pellen en te kijken van oké, maar waar gaat het nou eigenlijk over? In welke realiteit ben ik nou eigenlijk opgegroeid? En wat heeft dat met me gedaan? Dus ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden, omdat die zo, we zijn zo gelaagd.
Ja.
En ik denk ook, ja, traumawerk is niet lineair. Traumawerk is circulair. Hmm. Dus we gaan iedere keer weer een rondje dieper en weer op een nieuwe, diepere laag. Ik denk dat we allemaal onze eigen thema's hebben. Jij hebt jouw thema's, ik de mijne. En ik denk dat ik denk van, oh, maar hier ben ik toch al geweest? Dit heb ik toch al aangekeken? Moet ik nog een keer? Oh, er zit nog een laag onder. Ah, nee. Oh, er zit nog een laag. Oh, er zit zelfs een kelder onder. Mag het een keer stoppen? Ik denk niet dat het ooit stopt.
Nee, absoluut.
Maar dat, ja, dus dat. Dus je kan in die zin ook, denk ik, in bepaalde fases in je leven iemand ontmoeten en zeggen: nou, dit past nu. En wellicht als je op een diepere laag komt, denk je ook weer van: oh ja, maar ik zit toch ergens nog weer opnieuw in diezelfde pot te roeren.
Heel herkenbaar. Ik ben toevallig net weer het rondje weer bij het begin uitgekomen.
Ja.
Dus ik zit daar middenin op dit moment. Maar
ik zit er ook middenin. Ja. Ja. Ja, ook als traumatherapeut ben je gewoon mens en dan zit je gewoon net zo goed in dezelfde shit.
Ja.
Het is verschrikkelijk.
Absoluut. Nee, ja, ik denk dat het is zo waar wat je zegt. Het is niet in een paar zinnen of in een paar woorden uit te drukken over hoe dit soort dynamieken precies werken en wat het met je heeft gedaan. Ik moet zelf altijd denken, gewoon als je alleen al kijk naar hoe je de taal Nederlands hebt geleerd. Dat is over ook zo'n lange periode, maar allemaal kleine momentjes geweest. En op een gegeven moment zit dat in je systeem.
Ja.
En als je dan een andere taal wil leren spreken, de moeite die dat kost, als het ware, om dat te gaan doen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, dat puur als metafoor, dat wanneer je in die realiteit bent opgegroeid, waarin als het ware alles Nederlands is, je moet even Frans gaan spreken, dat ja, daar zit een hele transitie in.
Zeker.
En,
een mooie metafoor.
Ja. Ja. Hmm. Hoe ziet dat eruit als dan mensen bij jou komen? Wat weer een grote vraag, maar voor zo goed je dat proces kan duiden, in grote lijnen wellicht. Wat is het proces waar mensen dan doorheen gaan?
Hmm. Nou, het is heel vaak, gaat het echt ook over rouw. Het is, we kijken natuurlijk naar trauma, we kijken wat heb je meegemaakt, om echt een realiteit onder ogen te gaan zien. En er komt rouw bij. Dus aan de ene kant is dat rouw over hoe het geweest is, maar vaak ook rouw over wat er nooit gaat zijn. Dus ik vergelijk het altijd met dat kinderen, of dat mensen eigenlijk al op heel jonge leeftijd wees zijn geworden zonder dat hun ouders zijn overleden. Omdat je moest het al heel jong zo ontzettend zelf doen. Het zelf uitzoeken, zelf bedenken. Geen idee hebbend, maar ergens maar gewoon een beetje in het donker rondstommelen. En die rouw, dat gaat over levend verlies. Dus en dat is verlies waarmee je niet gecondoleerd wordt. Er is niemand dood, maar je verliest wel degelijk. En dus verlies, ja, iemand, ik was gisteren bij een trainingsdag bij degene bij wie ik mijn opleiding en mijn supervisie doe. En zij zei ook weer zo mooi: verlies betekent niet altijd trauma, maar trauma betekent wel altijd verlies. En het gaat over dat je al heel jong een keuze hebt moeten maken, onbewust, tussen je eigen behoeften of die van je moeder. En om het te overleven zul je altijd, maar dan ook altijd kiezen voor de behoefte van je moeder. Omdat je anders doodgaat. Dat alleen al gaan zien, en het, ik bedoel, ik schets het natuurlijk vrij grof nu, en mensen gaan dat echt zien vanuit hun eigen persoonlijke thema's en hoe dat bij hen is gegaan. Maar het is nogal heftig om dat onder ogen te zien. Van, oh ja, ik heb mezelf zo aan de kant gezet. Ik heb mezelf zo opzij gezet. Wat wil ik überhaupt? Nou, geen flauw idee. Want er was nooit ruimte voor. Dus het is een... ik geloof heel erg in het principe van dat je door een soort put heen gaat. Of nou ja, de U kun je het ook noemen. Hè? Maar dus je gaat zien van... Oh, dit is er wat er met me is gebeurd. Daar ga ik doorheen. Oh, dit is de bodem. Maar er is ook weer een weg omhoog. En daar kom je veel meer uit met meer gezond stuk. Meer met het gevoel van... Oh ja, ik kan zelf mijn keuzes maken. Ik kan gaan bepalen, maar dit wil ik wel. En soms zit het in heel kleine dingen. Dat je met heel kleine dingen denk je, oh wacht even, om een voorbeeld van mezelf te noemen. een aantal jaren geleden was ik met mijn jongere broer bij mijn moeder thuis. En mijn moeder zei, oh, ik heb over een paar weken een afspraak in het ziekenhuis, maar ik denk maar dat ik niet ga, want ik heb geen vervoer. En ik ging achteruit zitten in mijn stoel en ik dacht, ik hoor geen vraag. Dus ik geef ook geen antwoord. Waar ik gewend ben om altijd in te stappen. En mijn broer die zei een paar seconden later van... joh, regel een taxi, je hebt geld zat. Weet je, maar dat was voor mij zo'n overwinning... dat ik dacht, ja, hier ben ik niet automatisch ingestapt... in dezelfde dynamiek met het voor je gaan regelen. Oh nee, maar ik ga dan wel, weet je wel, dan rij ik je wel. Ik zeg wel al mijn afspraken af en ik ga wel het voor je oplossen. Nee. Weet je, dus het zit vaak in die hele kleine dingen dat je kan gaan voelen van, oh wacht even, ik heb hier mijn behoefte opzij gezet. Misschien mag ik hier hem gaan voelen. En misschien uitzicht dat in eerste instantie in wat ondergronds verzet. Zoals dit voorbeeld van mij was ook een soort ondergronds verzet. Niet heel duidelijk van, joh, regel het zelf, ik ga niet voor je instappen, maar gewoon, ik geef geen antwoord. wat ik daarna overigens een heel aantal keren op gevraagd die ze had wel weer gedaan heb hoor. Dus het is niet per se dat het daarin in één keer weer helemaal goed is en daarna ben je getransformeerd. Ja. Zo werkt het ook niet. Maar dat van die momenten dat je gaat voelen van, oh ja, daar was ik er even. Dus het gaat vooral over het ontdekken en het leren kennen van je eigen ik. En van veel meer vanuit dat gaan vormgeven. Van hoe wil ik de dingen nou eigenlijk? Hoe wil ik mijn leven nou eigenlijk? Hoe wil ik relaties eigenlijk? Nou ja, dat is geen makkelijke weg. Want je gaat ook verliezen. En je raakt dingen kwijt. En relaties stranden, vriendschappen. Of je zegt van, nou ja, dit werk heb ik altijd gedaan. Maar ik kan echt voelen dat het helemaal niet meer bij me past. Nou ja, dan ga je iets doen wat misschien een mooie stap is. Wat leuk is. Maar ook, ja, het kan ook met zich meebrengen. Dat je denkt, jezus, wat heb ik daar lang ingezeten? Wat heb ik ontzettend lang meebewogen met die baas en over mijn eigen grenzen gaan. Pardon. Ja. Dus ja, dat kan je dan ook tegenkomen.
Juist.
Of een partnerrelatie die stopt omdat je merkt, oh ja, deze dynamiek is echt niet goed voor mij. Maar het doet ook zeer, want er zijn kinderen. Weet je, je hebt levenslange vriendschappen die dan ineens, ja, dus het kan heel veel stranden. En tegelijkertijd, ja, dus daarin betaal je een prijs voor het weer terugvinden van je ik. Niet makkelijk. Wel mooi.
Nee. Ja, zeker. Ja. Hoe ziet dat eruit wanneer iemand bij jou komt en je die persoon weer wil gaan helpen om te gaan voelen, te ontdekken wie ze zijn? Want ik kan me voorstellen dat mensen met vrij sterke overlevingsmechanismes komen, bijvoorbeeld niet naar het gevoel gaan, vooral analyseren,
ja,
dissociëren, muurtjes hebben of gewoon een agenda helemaal vol plannen om maar niet te hoeven, wat het ook is, meestal een combinatie, maar hoe gaat zo'n proces en wat is jouw rol daarin om iemand te begeleiden om uit die overlevingsmechanismes te stappen of daar een andere manier in te vinden en weer echt te gaan voelen en in contact te komen met wie ze zijn, wat ze willen, wensen, grenzen, al die thema's.
Ja, wat ik vooral ontzettend van belang vind om iedere keer te benoemen is, wat je hebt ervaren is waar. Want ik, nou ja, er zijn zoveel mensen die in mijn praktijk komen en zeggen van ja, waar heb ik nou eigenlijk over? Prima jeugd gehad. Ja, trauma is echt een te groot woord hoor. Dus het begint echt bij wat je hebt ervaren is waar. Wat je hebt ervaren is waar. En vooral in die familieopstellingen. Ik werk ook veel met IOPT. Ik weet niet of je dat kent. Identity Oriented Psychotrauma Therapy. Struikel erover. Dat is een manier, een afgeleide van familieopstellingen die in mijn optiek veel dieper naar de kern gaat, veel sneller naar de kern gaat. Want soms is het ook wat te plat om iemand gewoon tegenover zijn ouders te zeggen van nou, gaan we zo onderzoeken. Maar vraagt het meer finesse, zeg maar. En je lijf is daarin echt een ingang. Dus we kijken naar van wat gebeurt er nou eigenlijk in je lijf? Welke signalen merk je op? Knieën die op slot gaan, je ademhaling die hoog zit, spanning in je schouders, wat dan ook, je hart wat sneller gaat kloppen. Simpelweg omdat je tegenover een matje staat. En vaak, wat ik heel boeiend vind, is mensen zeggen, ja, ik voel helemaal niks in mijn lijf. Dat vertelt ook iets. Dat vertelt juist iets, hoe overweldigend het in je lichaam was en dat je daaruit moest, omdat het gewoon niet te doen was. Om te ervaren in je lijf. Dat is zo overweldigend als kind. Daar kun je gewoon helemaal niet mee overweg. Dus alleen al daar beginnen van het klopt dat je niks voelt in je lijf. Dus dat valideren is gewoon ongelooflijk belangrijk. En daarin, ja, dat het echt gaat over dat, dat je jezelf gewoon bloedserieus mag nemen. Want ja, dat is wat we vaak leren. Van, nou ja, wat ik heb ervaren of wat ik voel, doet er eigenlijk niet toe. Dus dat schuiven we opzij. Nee, het doet er wel degelijk toe. Dat heeft je gebracht waar je nu bent. We geven als kind antwoord op het systeem. We zijn reactief, we zijn instinctief. En we geven een antwoord. Het is niet zo dat je in een fantastisch, prachtig, gezond gezin opgroeit en op een ochtend wakker wordt en, weet ik veel, denkt van nou, laat ik vandaag het contact met mijn ouders maar eens verbreken. Dat gebeurt niet. Dat is een antwoord. Dus ik ontmoet regelmatig mensen die het contact hebben verbroken. Dat doe je omdat je niet anders meer kunt, omdat het contact niet te harde is. Dus het is zo van belang om te zeggen, het klopt, het klopt, het klopt. En ook wanneer je dus in een relatie bent die, waarin je dus heel erg kunt ontspannen en echt kan voelen, ik ben veilig hier, kan je zenuwstelsel op hol slaan, omdat je denkt, ja, maar dit kan niet. Dit, zo hoor je niet met mij te zijn. Weet je? Dus dan ga je eigenlijk, wordt het een soort stressrespons op de ontspanning, omdat je hebt geleerd, ik kan nooit ontspannen. Want ontspannen is gevaarlijk. Want dan ben ik helemaal niet meer bestand tegen de dreiging. Dus dan, nou ja. Dus het is denk ik zo van belang om te gaan begrijpen wat er van binnen gebeurt. Dus in het hier en nu worden we getriggerd. Maar daarin is het belangrijk om te gaan zien wat de oorsprong is. Waardoor, niet zo in het hier en nu kan je de trigger gaan ontcijferen. Van oké, maar wat gebeurt er in het hier en nu precies? Maar vooral ook, waar komt het vandaan dat ik hier op deze buitensporige manier op reageer? En dat helpt. Dus daarin ook weer kijken van, nou ja, waarin ben je opgegroeid? Want dat is de basis. Ja, zo, over het algemeen. En, ja, en soms moet ik ook zeggen van, ja, sorry jongens, iemand moet het zeggen, maar dit is wat er met je is gebeurd. En het is niet leuk, vind het niet leuk om het te zeggen, maar het is wel wat het is. En daar, ja, iemand moet het zeggen soms.
Dus dan, als iemand het verhaal blijft vertellen van, ja, het valt allemaal wel mee, dat je soms zegt van, ja, sorry, maar vanuit mijn perspectief is dit wat ik zie.
Ja.
Ja, ja. All right.
Ja, en dan denken mensen, oh ja. Auw. Maar ja, zou het dan waar zijn of zo? Alleen als, dus dat geef ik ook mensen vaak mee, van als je jezelf die vraag eens mag stellen. Als het nou eens waar is wat ik heb meegemaakt en hoe ik hierop reageer en wat ik heb ervaren, als het nou eens waar is. En dan kan het eigenlijk druppelsgewijs langzaam wat meer in je bewustzijn zakken, dat je kan voelen, oh. En natuurlijk de signalen in je lichaam gaan opmerken. Oh, wacht even, ik ben gewoon nu met iemand, zomaar iemand in contact. En mijn hele, ja, dat komt niet uit de lucht vallen.
Ja.
Het heeft een oorsprong.
Hoe ga je daarmee om als iemand dus zegt van oké, ik voel eigenlijk helemaal niks. Ik kan niet bij mijn lichaam komen, ik kan niet in mijn gevoel komen. Je noemde al een therapievorm die je gebruikt. Zijn er andere tools die je inzet? Mindfulness of whatever it is. Wat zijn manieren hoe je mensen weer helpt om naar dat lichaam te gaan?
Ja, dus wat ik noemde inderdaad, familieopstellingen, daar doe ik dat veel mee. De methode IOPT gaat ook heel erg over onderzoeken wat er in je lichaam gebeurt. Dat is voornamelijk wat ik doe. En soms heb ik een andersoortige oefening, maar die wel zijn oorsprong heeft in familieopstellingen. En ik kijk vooral van, joh, wat past bij jou? Wat helpt je ontspannen? Wat helpt je terug te komen bij jezelf? Want het kan van alles zijn. Het kan sporten zijn, kan met een kopje thee op de bank of wat dan ook. Muziek luisteren. Wat je dan ook doet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dat is vaak, zeker wanneer de stress hoger wordt en ons overlevingsmechanisme aangaat, is dat het eerste wat we overboord gooien. Dus het is juist te kijken van wat helpt jou? En ga dat doen. Ga dat steeds meer doen. Omdat je ergens een balans moet gaan aanbrengen. Omdat vaak, het is zo uit balans. Je hebt zoveel stress. Je bent zoveel in je overlevingsmechanisme. Dat andere stuk is eigenlijk, ja, maar zo'n klein stukje van die batterij. En als die leeg is, is die leeg. Dus je moet voeden om daar te kunnen komen. Om bij jezelf te kunnen komen. Dus het is meer, ja, wat voor mensen persoonlijk geldt, omdat ik iets van mindfulness doe. Of, ja, in mijn trainingen een geleide meditatie, maar dat is niet zo erg de manier waarop ik werk. Het is echt het lijf, dat werkt. Dat vertelt het. Het vertelt alles. Dus daar kijken we naar, dat onderzoeken we.
En zit het dan in het begin ook daar gewoon over spreken met iemand? Van oké, wat zijn sensaties die je bijvoorbeeld kunt opmerken? Ja. En eigenlijk zo stapje voor stapje, dus ja, voordat je het over gevoelens of emoties hebt.
Ja, heel mooi dat je dat zegt, ja, want dat is precies ook hoe ik het inderdaad gebruik. Dus ik vraag nooit wat voel je in je lichaam, want dat is heel verwarrend.
Ja.
Ja, dan denk je, ja, wat voel ik? Ik voel helemaal niks. Nee. Ja. Nee, maar welke sensaties neem je waar? En dat kan ook kramp in je kleine linkerteen zijn. Dus maar ga de sensaties waarnemen. En dat is ook vaak na een eerste sessie dat ik zeg van, joh, laat gewoon een beetje sudderen wat we hebben gedaan hier. Want het is vooral de ervaring. En ga er niet te veel over praten, want dan ga je weer omhoog naar het cognitieve, ga je weer in je hoofd zitten. Maar hou het wat in de ervaring en ga je lijf opmerken. Ga maar opmerken wat er gebeurt. Ja, waar, in contact met wie gaat mijn ademhaling omhoog? Of zet ik hem ineens vast? Of staan misschien knieën op slot? Of wat dan ook. Ga het gewoon waarnemen. Je hoeft er niks mee te doen. Je hoeft geen conclusies aan te verbinden. Je hoeft ook niet het te veranderen. Maar gewoon ga het waarnemen. En dan, ja, komt er eigenlijk al zoveel meer contact met je lijf. Ook voor mensen die hun lijf helemaal niet voelen. Hmm. Merk je het ook bij.
Ja. Ja, 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 het is heel boeiend omdat ik dus, zoals ik al zei, nu eigenlijk weer een beetje begin bij zo'n cirkeltje ben aangekomen, weer een laag dieper aanraak. En dat zit bij mij vooral in een beschermingsmechanisme, wat op het moment dat er veel dingen zijn die ik moet regelen, nou, ik ga het ook echt inplannen en ik heb zoiets van, hey, het moet allemaal gebeuren. En wat me op sommige momenten heel erg kan helpen, maar als het te veel wordt, eigenlijk ten koste gaat van de vrije tijd die ik heb om gewoon met mezelf te zijn en met, ja, de mensen van wie ik hou. Terwijl als ik daar de tijd voor neem en incheck wat het belangrijkste voor mij in mijn leven, zijn dat mijn relaties en met andere mensen zijn en ook met mezelf zijn. En de lichamelijke sensaties zijn meestal in mijn agenda, maar vaak,
ja,
die twee dingen samen merk ik van oké, nu zit ik in dat overlevingsmechanisme en dat is precies wat ik nu ervaar. Dus ik keek al naar mijn agenda en denk je, ja, toch 's avonds weer werk, dingen ingepland.
Ja.
En ja, toch merk ik dat.
Oh, die herken ik ook, ja.
Ja.
Niet 's avonds, maar wel. Ja, als ondernemer kan je ook gewoon echt 24/7 werken. Hè? Dat is ook gewoon echt zo.
En ja, zeker. En ook wel dat ik het echt, ik hou van mijn werk, ik vind het fantastisch. Maar soms zijn er gewoon uitdagingen in je leven dat het te veel samenkomt. Dus ik zit thuis in een verbouwing waar heel veel voor geregeld moet worden. Mm. Tegelijkertijd probeer ik mijn relaties ook de tijd te geven. En dan met man en brein zijn we op dit moment, gebeuren er veel dingen die heel vet zijn, maar ook veel tijd kosten. En dan merk ik opeens van, oh, ik word bijvoorbeeld wat zagrijniger in mijn relatie. Ik heb een korter lontje opeens. Hm. Of ik merk, ja, als ik door de straat fiets, waar ik normaal eigenlijk heel erg aanwezig ben en gewoon ook naar mensen kijken, noem maar op, ben ik eigenlijk alleen maar in mijn hoofd met, oké, wat is het volgende ding wat ik moet doen? Dus dat zijn allemaal van die signalen. En dan om daar de reden dat ik dit verhaal vertel is, ik kom dan weer eigenlijk bij hetzelfde stuk. En dat is een deel bij mij wat is veel wil inplannen en alles wil doen. Maar wat er eigenlijk achter zit is ook, ik wil met vooral ook dingen bereiken, omdat ik het gevoel dat ik dan goed bezig ben, dat ik goed genoeg ben en waardevol ben en noem maar op. En dat is een thema nu wat ik gelukkig heb mogen onderzoeken. En ik heb nu weer het gevoel van, hey, ik kan nu weer. En het is weer een moment om nog een laag dieper te gaan. Ik herken het proces en ik zie het ook bij andere mensen. Dus wat niet wegneemt dat je er niet doorheen gaat. Maar ik kan me voorstellen, en dat is ook iets wat ik veel hoor voor mensen die dat niet kennen. En dan wat stapjes hebben gezet als het ware. Maar er gebeuren wat dingen in hun leven. En ze gaan als het ware weer terug naar bepaalde thema's. Dat het ook heel erg ontmoedigend kan zijn of heel beangstigend kan zijn. Van oké, is het allemaal mogelijk om te veranderen? Kan ik wel mijn leven gelukkiger maken, of hoe je het ook wil noemen?
Ja.
Wat is jouw kijk daarop? Of wat raad je dat er mensen aan die in zo'n situatie zitten?
Ja. Ja, ik ben wat dat betreft gewoon heel hoopvol gestemd. Ik denk dat het gaat, dat het kan. Alleen, het kan niet zonder dat je ook kijkt naar waar het zeer doet. Een vriendin van me zei een tijdje geleden tegen me, die was bij een guru, een teacher geweest. Ze zaten in satsang, dus een hele grote groep mensen bij elkaar, allemaal aan het luisteren naar zijn teachings. En er was een vrouw die opstond en die zei, ik ben echt, in het Engels, maar goed. Ik ben heel ongelukkig, ik weet niet meer wat ik moet doen. Mijn man is bij me weg, ik heb geen werk meer. En hij zei, I'm so happy for you. Dus dan een beetje vanuit het principe van, gelukkig zijn we niet gezegend met een gelukkig leven, omdat we anders niet bij onszelf zouden komen. En dat is voor mij in ieder geval af en toe heel troostrijk, dat ik ook in die, wanneer het echt moeilijk is, dat ik denk, oh ja, het helpt me allemaal om dichter bij mezelf te komen. En dat is waar het over gaat. En ik denk, als ik nog even terug mag komen op waar we het daarnet over hadden, over die methodieken qua mindfulness en dat soort dingen. Kijk, je kunt heel goed mindfulness gaan toepassen, maar wanneer je niet weet waardoor de stress ontstaat, waardoor je mindfulness nodig hebt, is het een pleister. Mm. Dus dat is ook hoe ik er naar kijk, zeg maar. Het wil gezien worden. Het wil gezien worden. En het interessante vind ik ook dat we er vaak heel bang voor zijn, hè? Voor trauma. Oh, daar moeten we niet naar kijken, die overweldigende gevoelens. Terwijl op het moment dat we daar vanuit onze volwassenheid, vanuit onze gezonde delen daarnaar kunnen kijken, dan zien we vooral een heel jong deel wat liefde en troost nodig heeft. En wanneer we dat kunnen geven, dan ontstaat er rust. En eerder vanuit onze hele jonge gevoelens van totaal overweldigd te zijn, denken van, nou, maar dat gaat niet, kunnen we niet aan. Terwijl je kunt het aan. En dat vind ik zo hoopvol.
Hmm.
Weet je, dus dat je echt kunt kijken, ja, maar dit kun je aan. Dit toont zich op dit moment in je leven. Het dient zich aan, je onbewuste laat een ballonnetje op hierover. Of je komt iemand tegen en die raakt iets. Dus kennelijk is dit het moment in je leven waarop het klopt. Waarop je uitgenodigd wordt eigenlijk om er naar te gaan kijken. En dan zijn er mensen, denk ik. Er zijn mensen op je pad die zeggen, kom maar, ik kijk met je mee. Het is niet makkelijk. Het is geen makkelijke weg. Dus het is geen echt trauma werken is. Het is ook gewoon echt klein werken in de zin van niet alles tegelijk. Dat kan niet, het hoeft ook niet. Het is echt gedetailleerd kijken van oké, wat is er hier gebeurd? En hoeveel impact heeft dat op je gehad? Maar het is, het komt op het moment dat het lukt, dat het kan, dat je ervoor open bent. En ieder stukje waar je naar kijkt, opent weer een nieuwe deur. Dat is hoe ik er naar kijk. En ik vind het gewoon een heel hoopvol perspectief. Dat ik denk, oh ja, die thema's zijn niet leuk. Kom dieper, iedere keer op een diepere laag. Dan denk ik, is nou nog niet genoeg geweest? En toch brengt het me echt dichter bij mij. En dat is waar het uiteindelijk over gaat, denk ik. Want hoe meer ik bij mij ben, hoe meer ik in contact kan zijn met jou. En we kunnen echt uitwisselen en wederkerigheid kan ontstaan. En ja, een soort gevoel van welkom of zo. Bij mezelf en bij de ander. Nou ja, dat vind ik heel prachtig.
Absoluut. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om deze podcast ook te gaan beëindigen. En, okay. Heel erg bedankt voor het mooie gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
En ja, en, voor het al het prachtige werk wat je doet. Als mensen met jou in contact willen komen, wat kunnen ze het beste doen?
Ze kunnen me een mailtje sturen via iris@dehelendeweg.com of me bellen. Ik weet niet of het handig is om mijn telefoonnummer gaan noemen.
Ja, er zijn duizenden mensen die naar deze podcast gaan luisteren, dus er is een kans dat het, dat het druk wordt. Ja. We gaan het zien.
Ja, leuk.
Ik zal het in ieder geval in de beschrijving zetten, die e-mailadres. En, we zien of het telefoonnummer daar ook belandt.
Ja, dat is prima. Ja. Ja, mail is vaak het makkelijkst, want ik ben telefonisch natuurlijk ook niet zo bereikbaar. Omdat ik, ja, als ik mijn sessies doe, dan staat mijn telefoon uit.
Ja.
Dus mail is de beste ingang, zeg maar.
Gaan we lekker de mail doen. Ja. Dankjewel.
Jij ook, dankjewel.